Dit is de podcast Verse Papa's. Mijn naam is Michiel van der Pad en op het moment dat ik dit opneem, staat mijn vriendin op het punt te bevallen van ons eerste kindje. Zelf heb ik altijd al papa willen worden. Ik stelde mij altijd voor hoe het zou zijn om voor kinderen te zorgen en te leren over het leven en te zien hoe ze hun eigen weg vinden. Toch, nu het moment nadert dat het zover is, merk ik dat ik weinig gesprekken heb gevoerd met andere mannen over hoe dat dan werkelijk is. Papa worden. Wat verandert er in je leven? Wat blijft hetzelfde? Hoe bereid je je voor? En wat zijn de uitdagingen? In deze 3 afleveringen praat ik met mannen die recentelijk papa zijn geworden. Ik praat met hen over welke verwachtingen zij hadden van het vaderschap, hoe ze hun eigen rol als papa willen invullen en wat het anno 2024 precies inhoudt om papa te zijn. In deze 2e aflevering van Verse Papa's spreek ik met Chris, Wietse en Francesco over hoe zij werk combineren met zorgen voor hun gezin. Hebben ze hier een goede balans in kunnen vinden? Of zouden ze het graag op een andere manier verdelen? Daarnaast wil ik graag weten hoe ze hun zorgtaken voor het gezin afstemmen met hun partners. Doet ieder evenveel? Of neemt de mama meer taken op zich? Hebben ze hun eigen domein? Of vervullen ze allebei dezelfde rollen? Chris, de papa van mijn 1-jarige nichtje Donja, werkt bij een bedrijf dat producten verkoopt voor de veehouderij. Sinds hij papa is geworden, is hij 1 dag per week minder gaan werken.
Ja, ik heb zelf een werkgever die wel heel vrij is in de zorgen dat je de ruimte krijgt inderdaad om ook voor je gezin te zorgen. Die daar ook echt wel waarde aan hecht. Dat zelf ook een familiebedrijf is. Die ook heel veel organiseren voor de gezinnen, zeg maar. Dus elk jaar hebben wij ook een bijeenkomst waarbij iedereen het gezin mee kan nemen. Ja, echt een familiedag hebben. Dus ja, de familiewaardes. Die staan daar wel redelijk centraal ook. En ik kan me heel goed voorstellen dat er werkgevers zijn waarbij dat niet het geval is. Ja, het scheelt wel denk ik dat ik niet degene was die dat als eerste moest doen van werknemers. Dus die regeling die is nog niet zo heel oud. En ik weet dat bij degene die dat als eerste moest doen, dan merk je dat daar ook vanuit de werkgever nog het beeld nog wat moet verschuiven naar de nieuwe situatie.
Ik vraag Chris of hij voor de lange termijn 4 dagen per week wil blijven werken. Of juist meer of minder?
Ik merk dat ik 4 dagen in de week wel een hele fijne balans vind qua werk. Je krijgt wel echt meer gedaan ook in je eigen tijd. Vaak heb je toch wel een dag ongeveer nodig om een beetje te herstellen ook. En even rust te pakken en even te doen waar je zin in hebt. Ja, en als je daarnaast nog een verbouwing en klusjes om je huis hebt en een kleine. Ja, dan is die extra dag toch wel heel fijn. Maar aan de andere kant merk je ook wel, aan je werkkant mis je de dag ook af en toe wel. Dan is het, vooral in drukke periodes, zou het heel fijn zijn om een extra dag te werken weer. Dus ja, ik denk dat ik daar een beetje een balans in ga zoeken om dan af en toe te kijken van, wanneer past het wel, wanneer past het niet.
Ook Wietse, papa van de 1-jarige Anna in Borgerhout, is minder gaan werken.
Ik heb misschien nog niet verteld, ik werk maar halftijds. Dus ik heb een halftijdse vaste job en 21 uur per week. En dus heb ik de andere overige tijd ben ik flexibel om die in te vullen. Waar ik dus vroeger vaak engagement opnam of nog een atelier opstartte. Ik ben eigenlijk een meubelmaker die al 3 ateliers heeft opgestart, groepsateliers. Dat is een evenwicht zoeken om dat geregeld te krijgen. Maar die flexibiliteit of vooral niet een fulltime moeten werken, geeft mij al de mogelijkheid om veel dichterbij aanwezig te zijn. En Anna ook te kunnen gaan halen van de crèche of te gaan wegbrengen aan de crèche.
Ik vraag hoe dat zit met Siska, Wietse's partner.
Siska werkt ook halftijds. Ja. Maar wij zijn allebei ook halftijds, of in bijberoep zelfstandige. Ja. Dus wij ondernemen wel van alles. We hebben verschillende losse projecten, jobs. Tijdelijke projecten die we aannemen en dat is dus een puzzel, maar dat geeft u vrijheid, hè? Dus ja. Bij ons toch, en dus hebben wij onze agenda wat kunnen schuiven en doen we nu minder projecten, maar en kunnen we meer er zijn voor Anna. Soms hoor je vaders die al na 3 weken terug moeten gaan fulltime werken. Dan denk ik, amai, hoe doet je dat? En ik kan eigenlijk alleen maar aanraden, denk ik, aan heel wat toekomstige ouders om misschien een dag of misschien zelfs nog minder te gaan werken dan dat ze deden. Of toch een aantal zaken misschien wat te minderen in uw tijdsbepaling om tijd te maken voor uw kind.
Ondernemerschap combineren met je rol als verse papa, dat lijkt me best een uitdaging. Ik vraag Francesco hoe hij dat doet. Als mede-eigenaar van een aantal koffiezaken en een koffiebranderij in Amsterdam. En de papa van de 1-jarige Doris.
Hester werkt 4 dagen in de week. En ik heb de vrijheid om niet elke dag op de vloer te hoeven staan. Ik doe heel veel administratief werk. Ik ben een beetje de boekhouder, wat ook vanuit huis kan. Plus we bestaan dit jaar 10 jaar. En het gaat zo goed dat ik niet meer 40 uur hoef te werken. Dus mijn werkdruk is niet zo hoog. Waardoor ik sowieso 2 dagen door de week of thuis kan zijn of vanuit huis dingen kan doen.
Ik vraag Francesco wat hij doet in noodgevallen als eindverantwoordelijke. Wat als hij thuis zit met Doris en Hester is aan het werk? Hij krijgt een telefoontje dat er een spoedgeval is in de branderij en dat hij nu nodig is.
Dan zeg ik, ik kom morgen. Ja, dat kan niet anders. Gelukkig is de manager van de branderij is vader. En de manager van onze zaak, van de horecazaak, is moeder. Dus zij hebben heel veel begrip voor de papa- en mama-dagen. Mijn compagnon heeft ook kinderen. Dus hij snapt ook een beetje hoe het werkt. Wat echt belangrijk is. En in het ergste geval zijn we dicht. Het is geen omzet. Ja. Moet niet 30 dagen per maand gebeuren natuurlijk. Dan hebben we een probleem. Maar ja, voor de echte productionele dingen, ja, daar ben ik sowieso niet voor te bellen eigenlijk. Dat heb ik heel veel gedaan. Ik heb heel veel in moeten vallen. En dat vond ik ook leuk. En dat is ook, ja, dat komt nu ook nog wel eens voor. Maar we hebben andere wegen om echt problemen op deze manier op te vangen. En zo'n administratie, dat kun je ook 's avonds doen als Doris in bed ligt. Of in het weekend doen bijvoorbeeld. Ja, ik heb gewoon heel veel vrijheid wat dat betreft. Dat is heel fijn. Nou, wat ik misschien nog wel wil toevoegen is dat in het eerste jaar van de zaak, of de eerste 3 jaar van de zaak, had ik ook niet aan een kindje durven denken of zo. Dan had ik niet voor mezelf. Je wil er voor je kindje kunnen zijn of zo. En toen was ik zo nodig in de zaak nog. Toen was dat eigenlijk het kindje. Ja. Dat zou niet samen kunnen. Maar omdat het nu al zo. We zijn al zo lang open en het loopt zo goed of zo. Dat deze vrijheid, dat deze ruimte is gekomen. Ja. Ja.
Chris, Wietse en Francesco hebben het dus geregeld gekregen dat ze minder hard nodig zijn op hun werk en ze meer thuis kunnen zijn bij hun gezin. Ik vraag Chris hoe de week er concreet uitziet bij hen thuis.
Ik heb nu 1 dag in de week vrij. En Ankie die heeft ook 1 dag in de week vrij. En dan wisselen we elkaar af. Dus Ankie heeft de woensdag. Ik had de vrijdag en dat wordt nou de donderdag. Ja, dus dan heb je echt 3 dagen in de week toch wel. Dat je echt veel tijd met elkaar door kunt brengen. En dan 1 van die dagen die heb je dan alleen met je kind. En dan de andere dag, andere 2 dagen het weekend. Ja, dan doe je het echt samen. Ja.
Ik vraag Chris hoe hij die ene dag in de week die hij alleen met Donja doorbrengt, ervaart.
Ja, vooral de eerste paar keren, dan moet je wel echt je eigen modus vinden. Eenmaal in het begin, dan heb je allebei verlof. Tenminste, dat is tegenwoordig zo. Dat was vroeger ook anders natuurlijk. Ja. Maar dan heb je samen al een bepaald ritme gevonden van. Nou, wie doet wat, die taken wat verdeeld. En dan op het moment dat je de eerste pappendag alleen hebt, dan moet je in één keer al die taken alleen doen. En dan is het al even kijken van, lukt dat in één keer? En vergeet ik niks? En alles bijhouden. Maar ik merk nu ook, nou gaat het al zo vanzelf, dat je ook al meer uitstapjes gaat plannen en gaat kijken waar gaan we naartoe, gaan we iets leuks doen. En dan ga je het op een hele andere manier invullen.
Was het spannend?
Ja, nee, dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Je wist eigenlijk wel wat je wat je ging doen, dus wat dat betreft. En het ging, Donja was ook geen moeilijk kind, zeg maar. Dus heel als baby al vrij makkelijk meegaand wel. Die duidelijk aangaf wanneer er iets aan de hand was. Dus dat was wel een manier waarop je... waarop ik ook al vrij snel wel zekerheid had van oké, dat lukt me wel, geen probleem. Af en toe heb je ook wel zoiets van, oh, dit was echt een hele zware dag. Ik ben blij dat je thuis bent en hier en ik ga op de bank zitten. Ja. Maar ja, over het algemeen is het gewoon hartstikke leuk.
Ja.
Want je leert dan wel echt je kind ook beter kennen. Ja, wat vindt ze leuk? Hoe reageert ze op dingen? Ja, die tijd die je met elkaar doorbrengt is het toch uiteindelijk ook wel het mooiste wat er is. Dus wat dat betreft... ja, ik kijk er altijd meer naar uit van oké, wat gaan we die dag doen dan dat ik er tegenop zie, zeg maar.
Nou ja, want heb je het idee dat het voor jullie twee nu best wel in balans is als het gaat om de verzorging van het kind? En...
Ja.
Ja.
Ja, bij ons ja, zeker wel.
Ja.
We hebben het qua werk ook wel heel eerlijk verdeeld, zeg maar. Alleen ook gewoon dagelijks, ja... Je hebt wel een bepaalde taken die je zelf wat liever doet dan anderen, zeg maar. Alleen, we doen het allebei. We verdelen echt toch wel een stukje de verzorging van Donja.
Ja.
Alleen ook qua spelen, qua uitjes, wat gaan we doen. Ja, dat doen we toch heel veel samen.
Ja.
Ook aan Wietse vraag ik of het de ambitie is om de zorgtaken voor Anna eerlijk te verdelen tussen hem en zijn partner.
Is misschien een soort ambitie wel of zo, maar in de praktijk laten we dat eigenlijk wel wat los. Voor onszelf, ik denk dat elke partner moet bijdragen wat hij kan geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hè? De ene heeft minder slaap nodig, de andere wordt sneller wakker. De ene is meer een ochtendpersoon, de andere meer een avondpersoon. De ene heeft meer nood om alleen te zijn, de andere heeft meer nood om iets buiten te komen, om andere mensen te zien... De ene wil meer raad, de andere wil minder raad. Je zult dat allemaal moeten ontdekken. Hè? Want je bent met twee mensen die één kindje maakt, maar je bent ook wel twee verschillende mensen. Bij ons is het zeker niet... Allee, hoeft dat niet allemaal in een weegschaal gegooid te worden. Maar we geven wel allebei het beste van onszelf.
Ik vraag hem hoe je er als papa voor zorgt dat je ook echt het beste van jezelf kunt geven.
Maar al te vaak... doet de man, of doet de partner wel zijn best of zo om mee te doen? En zeker als ze dingen gevraagd worden, maar zijn de moeders vaak degene die alles moeten regelen, alles moeten opvolgen. En dan noemen ze een beetje het management doen thuis. Terwijl de man wel vindt, joh, maar ik doe hem toch al heel goed mee. Maar het gaat vaak over de mentale ruimte die nodig is om voor een kindje te zorgen, waarbij die toch vaak bij vrouwen belandt. Dan kun jij ook eens een was doen, of eens een afwas, of eens pampers gaan kopen in de winkel, of weet jij wel welke maat van kleertjes dat we nu nodig hebben. En dat is misschien nog het belangrijkste, waar we ook echt aandacht... Allee, Siska heeft mij dat ook allemaal wel wat uitgelegd en zo... Maar ik ben zelf ook wel iemand die graag initiatief neemt, en het is soms zelfs dankbaarder, denk ik, dat je voelt, ik ben echt betrokken, dan dat je ook een beetje het vijfde wiel aan de wagen voelt, of dat je zo denkt, ja, maar ik weet niet goed wat ik kan doen. Ik voel me echt betrokken en ik ben er ook trots op of zo. Ik ben er ook echt blij mee en dat geeft mij het gevoel van, het is echt ook, ik ben hier nodig. En ik sla er ook nog soms naast, hè. Soms ben ik, of heb ineens wat meer werk en voelde, ik ben weer even wat verder weg van thuis. En dan word ik teruggeroepen of zo, of wordt er even gezegd, oh, wacht even, ben je ons niet vergeten. Dus dat is ook een oefening en daar moet je proberen op een goede manier als koppel over te communiceren. En zonder dat het over frustraties gaat, van ja, maar... Want wat er vaak gebeurt is, de ene heeft iets gedaan of heeft al heel veel gegeven. En een kindje is nu eenmaal, hè, dat vraagt veel... dus je geeft allebei veel, maar dan begint de een, voelt amai, ik heb veel gegeven, vraagt dus aan de ander om iets te doen, en de ander zegt, ja, maar ik heb dat en dat en dat allemaal gedaan. Hè? En voordat je het weet, zit je wel in een weegschaal. En dat is een soort valkuil, of zo, waar je ongetwijfeld wel eens dichtbij komt, maar waar je ook maar moet van proberen, wacht, allee. Ja, oké, ik moet nu even iets extra doen, of ik zal dit nog doen, of ik denk al eens even na over morgen... of over de volgende week. Of ik overlegd, ik kan ik even weg van thuis. Precies, ze zit nu 5 dagen in Zwitserland. Een tripje met de meter van Anna en een paar vriendinnen. Ja, kan dat, dat wordt overlegd. En ik vind dat ook prima. Allee, en dat kan haar batterijen opladen, waardoor ze daarna ook misschien weer een betere, of meer kan geven aan Anna. Af en toe is tussenuit zijn is eigenlijk ook zeker een tip of een, dat je eens eventjes wat afstand neemt van je kleine kindje of van het huisje. Of als je te moe bent, dat je ze een nachtje kunt doorslapen. Dat je een plek kunt vinden misschien bij grootouders of bij goede vrienden of buren. Dat je zegt, mag je die een nachtje komen logeren? Om er ook niet altijd te dichtbij te zijn en er altijd maar de zorgen op je te nemen. Soms heb je dan, is dat misschien het beste om soms iets te doen. En niet van, ik ben weg en trek je plan. Dat is totaal niet de boodschap. Maar wel, hey, het zou mij deugd doen of ik heb daar, is dat mogelijk? Of heb jij die nood aan eens even een dagje voor jezelf? Uiteindelijk is de grootste verandering, hè? Je bent baas over je eigen leven. Ik was dat al 40 jaar lang. En dan komt er dat kindje en elke dag moet je daarvoor staan. En dat is zo, ineens is dat kindje eigenlijk nog belangrijker dan jezelf.
Ook Francesco vraag ik hoe zij thuis de zorg voor Doris verdelen.
We doen dezelfde dingen in principe, ja zeker. Behalve borstvoeding geven. Die rol ben ik heel slecht in. Wat ik heel soms jammer vind, zijn momenten dat ik dat een beetje mis of zo. Dat is wel echt een bijzondere band. En ook een manier van troosten, dat is de beste troost. En dat ga je nooit als vader kunnen doen. Dat is soms wel jammer. Maar voor de rest kunnen we dat allemaal goed. Kunnen we alles, zeg maar, alles voor elkaar doen. Ja. We vinden het allebei leuk om alles te doen. Ik heb wel eens bij vrienden gezien dat bijvoorbeeld als er een vieze luier is, dat dan heel snel de andere ouder wordt geroepen. Maar ik vind het, ja, ik weet niet. Ik vind het allemaal heel leuk om te doen of zo. Ook als Doris aan het slapen is en ze geeft een kikje om aan te geven dat ze weer wakker is, dan zijn we met z'n tweeën zo van, mag ik nu? Of het is mijn beurt of zo. En allebei zijn we enthousiast in alle verzorgende aspecten of zo. Ja.
Francesco vindt alle zorgtaken die komen kijken bij een kleine baby dus leuk. Maar Wietse merkt op dat het enthousiasme bij papa's niet altijd vanzelfsprekend is.
Ja, hoor je nog wel soms allee, dat mannen zeggen van ja, als ze wat groter zijn, dan zal ik er wel, dat vind ik leuker. Of dan kan ik er misschien wel meer contact mee maken. En de eerste 2-3 jaar, dat is niet zo voor ons. Maar dan denk ik toch, wow, wacht even. Allee. Een kindje hebben is niet gemakkelijk. Hè? Maar er tijd voor maken en proberen te zorgen voor ook de kleinste wezentjes, die hebben dat nodig, die kindjes hebben dat nodig. Waarom zou je als man dat niet kunnen? En waarom en misschien wordt het nog leuker, dat vraag ik mij nu ook af. Hè? Misschien wordt het nog leuker als Anna kan praten. Maar toch vind ik het nu al ontzettend boeiend geweest. En dan ben ik al heel dankbaar en blij dat ik haar van zo dichtbij, dat ik met haar voor haar heb kunnen zorgen. En ik ben er ook fier op. En dus denk ik, ja, dat is geen excuus om te zeggen, maar ja, maar dat is de zorg, dat is meer voor de mama's. Ik denk, ja, het zou mooi zijn, denk ik, dat voor meer mannen, of veel mannen een tandje bijsteken en toch zeggen, kom, ik ga ervoor, ik doe het, ik probeer het. Ik weet niet hoe dat moet, maar ik probeer het tenminste.
Zou het zo zijn dat papa's het soms moeilijk vinden om een connectie op te bouwen met zo'n hele kleine baby? Ik leg de vraag voor aan Chris en Francesco.
Ja, ik vind de babyfase ook wel heel leuk. Ja, je hebt wat minder interactie met elkaar, zeg maar. Hè? Dus of op een andere manier interactie. Alleen, het is er wel. Dus je hebt wel, nou ja, dat eerste lachje. De eerste keer dat ze je echt zo recht aan zitten staren. Aan je gezicht zitten plukken. Ja, al die kleine dingen. Ja, ik vind dat ook wel heel mooi. Ja, dat je daar ziet dat die ontwikkelingen, die gezichtsuitdrukkingen, de manier van naar de wereld kijken, de wereld al een beetje ontdekken. Ja, waar kijken ze naar? Zo, vrij snel kunnen ze al wel licht onderscheiden. Dat ze zien van, hé, daar is een lichtpunt. En dan zie je in één keer dat ze naar de lamp aan het kijken is. Of naar buiten aan het kijken is. Of ja, toch al een bepaalde interactie heeft met dingen om zich heen, wat die ze interessant vindt of niet. Ik vond dat ook wel heel mooi. Ik heb daar ook wel heel veel plezier in gehad. Ja, en ook dat fysieke contact speelt daar wel heel erg mee. Dus gewoon ja, vastgehouden worden, rondgedragen worden. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat zitten echt niet hetzelfde was als staan. Dan liepen we rond met Donja en dan dacht ik, nou, ik ga er even lekker bij zitten. En dan was het huilen en dan ging ik staan en dan hield ze op met huilen. Dus dat was ja, toch op een of andere manier zit daar een verschil in. Misschien het wiegen, het bewegen, het lopen, zeg maar. Maar ja, al die dingen, dan merk je wel van ze krijgen al een bepaalde voorkeur hoe je met elkaar omgaat. En ja, die interactie, die is er vooral al meteen eigenlijk. Dat ze toch al aangeven van, hé, dit vind ik wel fijn en dit vind ik niet fijn. En ook daarnaast hebben ze gewoon de fysieke ongemakjes. Dus dan moet je ook, nou ja, als ze krampjes hebben, wat is dan een fijne houding? En wat kun je doen om dat te ontlasten? En ja, daar kun je dus ook al wel echt wel interactie in hebben. Dus dat je daar... Wat zijn plekjes waar ze heel rustig van wordt als je eraan raakt? Zo een bepaald plekje kriebelen in haar nek. Of voordat ze in slaap valt, zeg maar. Of dat soort dingen, ja. Zo leer je elkaar ook al een beetje kennen.
En Francesco? Vindt hij het moeilijk om een connectie te maken? Of om te communiceren met de kleine baby?
Ik heb vanaf seconde 1 gevonden dat Doris communicatief was, sowieso. Misschien niet in woorden. Een mens communiceert sowieso. Zeg maar. En ik heb direct... connectie, eigenlijk. Ik stond gelijk aan. Niet de eerste dag. Dan was het erg, jezus, wat is er gebeurd? Of zo. En toen deed Doris ook helemaal niks. Natuurlijk zo'n babytje die net geboren is. Die denkt dat hij nog niet geboren is, volgens mij. Dus die zit gewoon nog steeds in de buik. Ja, maar... Ik voelde het gelijk. Ja. Ja, en filosofische gesprekken of praten over of Ajax gewonnen heeft of zo, weet ik veel. Waar je echt behoefte aan denkt te hebben. Dat komt sowieso. Ja.
Dit was de 2e aflevering van Verse Papa's. Wil je de volgende afleveringen ook beluisteren? Zorg er dan voor dat je abonneert op deze podcast binnen jouw favoriete luisterapplicatie. In de volgende en laatste aflevering van Verse Papa's praat ik verder met Chris, Wietse en Francesco over wat ze willen meegeven in de opvoeding van hun kinderen. Hoe hun eigen leven is veranderd door het vaderschap. En welke adviezen ze nog hebben voor mij als aankomende verse papa. Verse Papa's is een podcast van Movement. Movement sensibiliseert en informeert over stereotypen en schadelijke opvattingen over mannelijkheid. En hoe deze opvattingen in relatie staan tot genderongelijkheid, relaties, discriminatie, privilege en geweld. Wil je meer weten? Kijk dan op www.movement.be. Ik wil graag Chris Dubbers, Wietse Vermeulen en Francesco Grazzotti bedanken voor hun openheid. Daarnaast wil ik Movement bedanken voor dit initiatief. De muziek in deze podcast is van John Patitucci. Opnames, interviews en editing zijn gedaan door mij, Michiel van der Pad.